We gaan samen een gedeelte lezen uit Markus hoofdstuk 7. Markus hoofdstuk 7. Het is wel leuk, wij waren afgelopen zondag, morgen moest ik spreken in Utrecht en zondagavond in Hilversum. En zondagavond, en dat gebeurt heel vaak, kwam een van de oudsten naar me toe. En die zei, oh ja, u doet toch altijd de vragenrubriek van het zoeklicht. Mag ik u even een vraag stellen? Ik zeg, nou, u mag me die vraag stellen, maar die wordt wel beantwoord in het zoeklicht. Dus we moeten wel een abonnement op het zoeklicht nemen. Oh. Dus, ja, zo gaat het hier, hè. En, ja. Goed. Markus hoofdstuk 7, vers 31 tot en met 37. We hebben daarvoor gezien dat de Heer Jezus naar het gebied van Tyrus en Sidon ging, het huidige Libanon. Dus buiten de landsgrenzen. En toen hebben we dat ook vergeleken met in de tijd van Elia, waren er vele weduwen, maar tot geen van hen werd gezonden dan alleen tot de weduwe in Sarfat. En dat ligt ook tussen Tyrus en Sidon in. En ja, daar ging de Heer Jezus ook naartoe. Misschien wel naar hetzelfde plaatsje. Misschien ook wel naar Sarfat. En daar heeft de Heer deze vrouw mogen helpen. Een vrouw waarvan het kind erg ziek was en een boze geest had. Nou, dan lezen we vanaf vers 31. En toen hij weder uit het gebied van Tyrus vertrokken was. Een klein beetje een omslachtige zin hoor. Ik weet niet of u eruit kunt komen zo. Lees het nog een keer. Toen hij weder uit het gebied van Tyrus vertrokken was, kwam hij door Sidon naar de zee van Galilea, midden in het gebied van Decapolis. Begrijpt u het nog? Nou, ik ga er zo wel iets over vertellen. Want Decapolis, dat is een heel andere streek dan Galilea. Maar goed. En zij brachten tot hem een dove die moeilijk sprak. In het Duits, in de Luthervertaling staat, die alleen kon lallen. Op zijn Duits. Gewoon die kon alleen maar rare geluiden voortbrengen. Hij sprak moeilijk. En smeekte hem deze de handen op te leggen. En hij nam hem terzijde, buiten de scharen, en stak zijn vingers in zijn oren, spuwde, raakte zijn tong aan, en hij zag op naar de hemel. En zuchtte. En zeide tot hem, Ephatha. Dat betekent, wordt geopend. En zijn oren werden geopend. En terstond werd de band zijner tong los en hij sprak goed. En hij gebood hun het niemand te zeggen. Maar hoe meer hij het hun gebood, des te meer maakten zij het ruchtbaar. En ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, hij heeft alles welgemaakt. Ook de doven doet hij horen en de stommen spreken. Nou, het is een heel bijzonder stukje. Waarom bijzonder? U kent ook misschien wel dat stukje van iemand die blind was en de Jezus genas hem van zijn blindheid en toen zag hij allemaal bomen lopen. Wel eens over gehoord? Bomen als mensen lopen. Dat was ook Marcus die dat geschreven heeft. En dat staat in het volgende hoofdstuk. Maar dit stukje wat we net gelezen hebben, en het stukje uit 8 vers 22 en verder, over die bomen die lopen als mensen, dat zijn twee stukjes in het Marcus-evangelie die je nergens anders terug kunt vinden. Daar schrijft Matthäus niet over, daar schrijft Lucas niet over, Johannes niet over. Die vind je alleen in het Marcus-evangelie. Heel bijzonder. Marcus die vond het heel belangrijk om dit in het evangelie op te nemen. Nou, waarom? Nou, daar zullen we ook vanavond met elkaar over nadenken. Even de uitleg over het eerste vers. Waar ging de Heer Jezus nou naartoe? Naar Galilea of naar Decapolis? Of waar bleef hij nou? Nou, als je van Tyrus vertrekt naar Sidon. Tyrus ligt zuidelijk. Sidon ligt zo'n 35 kilometer ten noorden nog weer van Tyrus. Dus hij gaat precies de andere kant op. Hij gaat richting Turkije. de bocht van Turkije, Syrië. Daar ging hij eens naartoe. En dan staat er, hij kwam door Sidon naar de zee van Galilea. Nou, dat is een hele vreemde weg. Nou, in andere vertalingen staat, toen hij het gebied van Tyrus en Sidon verliet. En het is ook bekend dat er vanuit het gebied van Tyrus en Sidon een weg naar het oosten loopt, naar Caesarea Philippi. Dat is een hele bekende weg. En Caesarea Philippi ligt dus helemaal in het noorden, op de Golanhoogte. Degenen die daar wel eens geweest zijn, die weten waar ik het dan over heb. En dat ligt helemaal in het noorden van Israël. Daar vandaan kom je door het gebied van Decapolis. En u weet misschien, dat heb ik een tijdje geleden ook verteld, Deka, dat is 10, hè? Decameter, hè? Deka is 10. Decapolis, dat is een stad. 10 steden. De Romeinen hadden 10 steden aangewezen. En ze vanuit onder het Joodse bestuur weggehaald. Want u weet dat in die oostelijke kant, daar leefde de stam Manasse en de stam Dan. Dat was het stamgebied van Dan en Manasse. Daar woonden heel veel Joden. En om verjoodsing tegen te gaan, hebben de Romeinen daar 10 steden aangewezen aan de oostkant van de Jordaan en in het noorden. En ze onder direct Romeins gezag geplaatst. En vanuit Syrië werd in die steden geregeerd. Dat was Decapolis. 10 steden. En dat zijn zelfs steden, en misschien heeft u dat nooit geweten, maar ook Antiochië hoorde ook bij de Decapolis. Zelfs Damascus hoorde bij Decapolis. Dus, nou begrijpt u wel, als je dus vanuit het westen naar het oosten ging en je kwam in de buurt van Damascus, dat al het gebied van de 10 steden was, Decapolis. En midden in dat gebied Decapolis, hij trok dus door dat gebied van Decapolis heen naar Galilea. Weer terug naar de plaats waar hij woonde. En in dat gebied van Decapolis, daar gebeurde dit wonder. In die streek. In Decapolis. Midden in hun gebied. En in dat gebied, u weet waarschijnlijk wel, er is in hoofdstuk 5 een ander wonder gebeurd. Want de Jezus die kwam in dat gebied en toen kwamen er 1, en andere evangelieën zeggen 2, mannen uit de grafsteden hem tegemoet en die waren bezeten. Maar niemand kon ze binden en de Jezus heeft ze bevrijd. En u weet ook dat er toen zwijnen waren, demonen, legioen demonen, en die kwamen in die zwijnen en die stortten toen in het meer van Tiberias. Nou, wat zeiden die mensen van Decapolis toen? Kijkt u maar eens even in hoofdstuk 5 vers 17... Daar wordt die geschiedenis beschreven. Misschien vers 15 te beginnen. En ze kwamen bij Jezus, de mensen van uit die streek, en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. Hem die het legioen, de demonen, gehad had. En ze werden bevreesd. En die het hadden gezien, verhaalden hun hoe het met de bezetenen gegaan was en ook met de zwijnen. En dan komt er een heel wonderlijk vers, want er staat er in vers 17. En zij begonnen er bij hem op aan te dingen dat hij uit hun gebied weg zou gaan. Dat heb ik even goed onthouden. Ze vroegen, ga alsjeblieft weg. Maar nu kwam er ineens weer terug. In hetzelfde gebied van Decapolis. Het zou best kunnen zijn dat hetzelfde gebied was. En dan staat er. En toen hij in het schip ging, smeekte de bezetene hem, tenminste degene die bezeten geweest was, of hij bij hem mocht blijven. Doch hij stond het hem niet toe. Maar hij zei tot hem, ga naar uw huis, tot de uwe en bericht hun al wat de Heer in zijn ontferming u gedaan heeft. En dan komt er een heel mooi vers. En hij ging weg En begon in Decapolis, daar hebben we het, hè? In Decapolis, te verkondigen al wat Jezus hem gedaan had. En alle verwonderden zich. Dus de Jezus die kwam hier onderweg in een gebied waar misschien deze man verkondigd had wat Jezus met hem gedaan had. Dus het is eigenlijk zo mooi dat deze man als het ware al voorbereidend bezig geweest is met dat wat nu gebeurde. Want Jezus die kwam daar en de mensen kwamen al gelijk naar hem toe. Ze hadden al van hem gehoord. En het zou best kunnen zijn dat dat deze man gedaan heeft. Hij was weer terug naar de plek waarvan ze gezegd hebben, ga alsjeblieft weg. Nou, hier komt hij dus weer terug bij die plek en dan staat er en ja, ach ja, dat is altijd zo mooi in vers 32, als we weer teruggaan naar Markus 7. En ze brachten tot hem een dove. Ze brachten tot hem een dove. Zo worden er heel wat mensen steeds weer naar Jezus gebracht. We kunnen elke keer weer mensen naar Jezus toe brengen. En dan met de vraag staat er, en ze smeekten hem deze de handen op te leggen. Nou, misschien wel goed om eventjes naar Matteüs 19 te kijken. Daar zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren. In Matteüs 19... Matteüs 19, vers 13, daar staat, toen werden de kinderen tot hem gebracht. Hier zie je een dove werd naar hem gebracht, opdat hij hun de handen op zou leggen. Hier staat, toen werden de kinderen tot hem gebracht, opdat hij hun de handen zou opleggen. En handen opleggen, en ik denk dat dat wel bekend is, handen opleggen, dat betekent zegenen. Ze vroegen een zegen van Jezus over deze man. Heer, wilt u deze man zegenen? Wilt u hem de handen opleggen? En weet je, dan is het heel wonderlijk, dan gebeurt het heel anders. Want de Heer Jezus doet het niet. Ze schrijven hem eigenlijk voor, Heer Jezus, hier is een man, en wilt u eventjes de handen opleggen? En de Heer Jezus zegt, nee, zo doe ik het niet. We gaan eventjes apart. Hij neemt deze man apart. Hij zondert hem af, staat er. En niemand die het verder ziet. En dan gebeurt er eigenlijk iets heel wonderlijks. Dan, of de Jezus het met zijn duimen doet, of met zijn vingers. Maar hij gaat naar deze man en hij stopt zijn vingers in zijn oren. Nou, als u dat doet, dan hoor je niks meer. We lezen van Stefanus, dat Stefanus het evangelie bracht. En het raakte hen zo hard, dat ze hun vingers in de oren staken. Ze wilden niet meer horen. Dus ja, dan denk ik bij ons, ja, maar Heer Jezus, deze man die was al doof, dat hoef je niet nog eens een keer te doen. De Heer Jezus steekt zijn vingers in zijn oren, heel wonderlijk. En weet u, het tweede, dan spuugt hij op zijn hand, de Heer Jezus, en dan pakt hij wat speeksel en dan zegt, doe je mond maar eens even open en dan smeert hij dat speeksel op zijn tong. Nou, lekker hoor. Waarom doet de Heer Jezus dat nou? De Jezus die had hem toch ook zijn handen op kunnen leggen en had hem toch zo kunnen genezen. U snapt natuurlijk wel, deze man die kon natuurlijk niks horen. En het is een soort gebarentaal die de Jezus hier gebruikt om te vertellen wat hier eigenlijk aan de hand is. En dan gebeurt er nog meer, want u weet waarschijnlijk wel, hè, dat... En soms heb ik daar wel eens last van hoor. Als ik heel zenuwachtig ben, dan ontbreekt het me aan speeksel. En als je helemaal geen speeksel meer in je mond hebt, kun je dan praten? Weet je, als je helemaal droog bent in je mond, hè, en je tong als het ware helemaal vastkleeft, en dat hebben wij waarschijnlijk nooit meegemaakt. Van de Jezus staat op een gegeven moment, mijn tong kleeft aan mijn verhemelte en... Weet je, als je helemaal geen vocht meer in je mond hebt, kun je überhaupt echt niet praten. Dan kun je niet praten. Je mond moet een bepaalde vochtigheid hebben in zich om te kunnen praten. Dus hier laat de Jezus zien, je bent doof en je kunt niet praten. En je hebt mij nodig. En dan, ja, dan laat er Jezus, dan beeldt er Jezus nog iets uit. Want dan staat er in het stukje, in vers 34, en hij zag op naar de hemel. Hij zag op naar de hemel. Dus daarmee liet hij deze man zien. Wat moet je met je doofheid doen? Wat moet je met je niet praten kunnen doen? Hij zag op naar de hemel. En dan staat er dat de Jezus zuchtte. De Jezus zuchtte. Denk je, nou, wat heeft dat er dan nou weer mee te maken? Nou, dat woordje zuchten, stenazo in het Grieks, datzelfde woordje zuchten kun je 3 keer terugvinden in het Nieuwe Testament. En misschien is het goed om die 3 teksten heel even op te slaan. In de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 8. Het heeft een tweevoudige betekenis, dat zuchten. Maar misschien is het goed om dat eerst even te lezen. In Romeinen hoofdstuk 8 vers 23, daar staat, of vers 22 te beginnen. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in baresnood is. Dat is hetzelfde woordje zuchten wat hier gebruikt wordt. De schepping zucht. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf. Nou, dat zuchten heeft een tweevoudige kant. Aan de ene kant betekent het van, ja, dat je het eigenlijk zo vreselijk vindt wat er met deze schepping aan de hand is. Dat je als het ware meeleeft. Dat, ik weet niet of u dat wel eens overkomt, maar als je het journaal wel eens een keer kijkt, dan zucht ik er wel eens van. Dan denk je, wat een ellende. Wat vreselijk. Zie Jezus voelt hier eigenlijk mee met deze man. Wat vreselijk dat je niet kunt horen, wat vreselijk dat je niet kunt spreken, maar het gaat straks nog veel verder. Maar aan de andere kant heeft dit zuchten ook te maken met verlangen. Je zucht van verlangen. Een verlangen is het. Dat staat ook in 2 Korinthe 5. Daar heb je datzelfde weer. In 2 Korinthe 5. Vers 1 en 2. Ja, laten we vers 1 gewoon even beginnen. 2 Korinthe 5 vers 1. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen. Niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij. Nou, dat zuchten, dat kom je heel veel tegen in verpleeghuizen. Dat zuchten kom je heel veel tegen bij mensen die merken dat hun aardse tent afgebroken wordt. Maar hierom zuchten wij, dat heeft aan de ene kant te maken met, ja, de gebroken schepping waar we in leven. Maar aan de andere kant heeft dit zuchten te maken, maar hierom zuchten wij, wij haken ernaar om met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Dat betekent wij haken, wij verlangen naar de wederkomst van Christus. En dat staat in het 4e vers ook weer, want wij die nog in een tent wonen, zuchten. En dat is precies datzelfde woordje zuchten, als wat we ook hier in Marcus tegenkomen. De Jezus zucht. De Jezus zucht omdat, en ja, laten we er nu maar eens heel duidelijk gaan zien wat de Jezus hier uitbeeldt en wat hier aan de hand is. Als je doof bent, en vooral als je doof geboren bent, dan heeft het ook een uitwerking op je praten. Dan kun je ook niet goed praten. Geestelijk betekent dat, als Gods woord niet naar binnen komt, dan kun je ook niet praten. En er gebeurt ook heel veel. En het is zo ontzettend belangrijk dat de Heer Jezus zegt, Ephata, Ephata, wordt geopend. Hè, dat staat verschillende keren in de Bijbel. Heren, open niet alleen mijn ogen, maar open mijn oren. En ik ervaar altijd, broeders en zusters, als mijn oren geopend worden, dat ik ook iets heb om te vertellen. Maar als je nooit bereid bent om te luisteren, als Gods woord niet naar binnen komt, dan word je niet alleen doof, maar ook stom. En hebben we geen boodschap. Dus doof, stom, de oorzaak is niet kunnen horen. En dan kun je ook niet praten. En dan gebeuren hier drie wonderen in dit gedeelte. Drie wonderen die in ene keer plaatsvinden. Want in de eerste plaats staat er, de Heer Jezus die sprak Ephatha, dat is dat woord, dat scheppende woord van de schepper, de meester, de Heer Jezus zelf. En dan staat er, en zijn oren in vers 35 werden terstond geopend. Mooi is dat, hè? Hij kon horen. Ten tweede, en de band zijn tong werd losgemaakt. Hij kon spreken. En dat niet alleen. En het derde was, in vers 35, en hij sprak goed. Hij heeft er niet eens logopedie te hebben. Hij kon gewoon goed spreken. Nou, dat zijn drie grote wonderen. Hij kon gewoon goed spreken. Dus, nou, dat is natuurlijk geweldig dat dat hier eigenlijk gebeurt. En ja, die mond ging hij direct gebruiken. Want de Jezus zei, ja, je moet het maar geheim houden, je moet het maar aan niemand vertellen. Maar hij vertelde het aan iedereen. Ja, maar je mag, ja, oh, nog meer. Hij kon luisteren, hij kon horen en hij kon spreken. En dat is het geweldige. En laat het ook voor ons zo zijn. In vers 35, het laatste stukje. En hij sprak goed. Er was iemand, en misschien is het goed om daar ook nog heel eventjes een vers over op te slaan. Er was iemand die zei, maar Heer, ik kan helemaal niet goed spreken. Ik heb een zware tong. Ik kan niet goed spreken. Ja, Mozes in Exodus 4. Exodus 4, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan. Exodus 4, vers 10. En toen Mozes geroepen werd, ik heb dat wel eens een keer gedaan. Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Alles onderstreept waar elke keer staat, en God zeide tot Mozes. En God zeide tot Mozes. Nou, ik heb dat toen eens een keertje met groen onderstreept. Heel Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Overal zag je groene plekjes. En God zeide tot Mozes. En God zeide, en God zeide, en God zeide. Dan moesten die oren van Mozes toch wel goed zijn, hè? En hij heeft allemaal opgeschreven. En hij heeft ook allemaal door kunnen geven. Nou, hier staat in vers 10. En toen zeide Mozes tot de Heer, och Heer, ik ben geen man van het woord. Nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren, nog sinds gij tot uw knecht gesproken hebt. Want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Maar de Heer zei tot hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet. Nou ja, dan zegt Mozes, ach, hier zijn toch iemand anders. Hè? Maar hier zegt de Heer heel duidelijk, ik zorg ervoor dat jij kan spreken. Ik ben met je en je hoeft het niet zelf te doen. Nou, en het laatste, en dat plaatst dit gedeelte ook in waarom dit nou gebeurde, in vers 37 van Marcus 7, daar staat, en zij waren buiten zichzelf van verbazing. En ze zeiden, hij heeft alles welgemaakt. Ook de doven doet hij horen en de stommen spreken. Nou gaat het niet eens meer over het enkelvoud, maar over het meervoud. Maar wat mooi, hè, dat zij hier zeggen van de Jezus, hij heeft alles welgemaakt. Wanneer gaat het volgens u gebeuren? Ja. Dat gaat gebeuren als de Jezus, als de Messias komt. Dan heeft hij inderdaad alles welgemaakt. Er staat in het boek Handelingen de wederherstelling, de wederoprichting van alle dingen. Hij heeft alles welgemaakt. En als hij alles welmaakt, dan staat er, en misschien is het goed om dat dan als laatste nog te lezen in Jesaja 35. Want hiermee gaat dit teken in vervulling. De Jezus laat dus hier zien dat hij de beloofde Messias is. Degene die aangekondigd werd in Jesaja. In vers 1, en dat gaat echt over het vrederijk, de woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppen zal juichen en bloeien als een narcis. Ze zal welig bloeien en juichen, ja juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron. Zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. Sterk de slappe handen, verstevig de knikkende knieën. Zeg tot de verzaagde van hart, wees sterk. Vrees niet. Zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding God. Hij zal komen en hij zal u verlossen. Want dat zal op een moment plaatsvinden dat alle volken rondom Jeruzalem vergaderd zullen zijn om Israël te vernietigen. Hij zegt, en dan zal ik komen om jullie te verlossen. En dan staat er in vers 5. Dan zullen de ogen der blinden geopend worden en de oren der doven ontsloten worden. Dan zal de lamme springen als een hert en dan zal de tong van de stomme jubelen. Nou, dat gaat dus heel duidelijk over. Dan zal het klinken, Heer, u heeft alle dingen welgemaakt. En dat gaat over het Messiaanse Rijk, waarvan de Jezus nu laat zien in het evangelie, ik ben de Messias. Want ik laat nu al zien dat de oren van de doven worden geopend en de tong van de stomme die jubelt. Nou, en de tijd zal komen, broeders en zusters, en we zullen daar ook zondagavond heel wat over horen als het gaat over Europa, een teken van de eindtijd, dat de komst van Jezus voor de gemeente helemaal, maar ook zeker voor zijn volk Israël, heel dichtbij is.